Goedenavond. Zullen we gaan beginnen? Het is 7:30. Kunt u mij verstaan? Van harte welkom op deze eerste verenigingsavond van het pas begonnen jaar 2025. We zijn blij u vanavond te mogen ontmoeten. Namens het bestuur wil ik u allen de onmisbare zegen van de Heere toewensen. In alle omstandigheden van uw leven, voor nu en voor het toekomende. In blijde en in droeve dagen. In gezondheid en in ziekte. In zorg en in rouw. Bijzonder onze leden die vanavond hier niet kunnen zijn, maar die misschien meeluisteren. We wensen u allen de hulp van de Heere. Onze gedachten zijn bij u en uw gedachten zullen bij ons zijn. De Heere sterke u in ziekte, ouderdom, rouw. En hij zegene ook de medicijnen. Ik wil eerst een gedicht voorlezen vanuit Psalm 4. Verhef gij over ons, o Heere. In een bange, boze tijd is het nieuwe jaar begonnen. Alles wat Gods naam onteert, wordt meer en meer verzonnen. Wetten tegen Gods gezag worden zomaar aangenomen. En zuchtend vragen wij, wat moet van onze kinderen komen? Is er straks nog plaats voor hen? Zullen zij nog kunnen leven? Of wordt er voor Gods wet en woord schier geen ruimte meer gegeven? Zullen zij straks blijven staan, als steeds meer de vijand woedt, hen aan alle kant omringt, zijn boze plannen gelden doet? Gods kinderen worden weggeraapt, is dat voor de dag des kwaads? Als wij op dit alles staren, wat hoop! Wat weg dan nog, wat raads? Eén weg blijft er dan toch over. Het is de weg van het gebed. De weg steeds vers en levend, door het kindeke dat redt. Hoor dan de oude dichter smeken, verhef gij over ons het licht, het vertroostend en onmisbaar licht, van uw vriendelijk aangezicht. Het is de Heere, de Jehovah, waarop hij dan gelovig staat. Hij, die de trouw van zijn verbond tot in der eeuwigheid bewaart. Hij zal zijn rijk doen komen, zolang er nog de zon en maan aan het firmament zal stralen en daarop en ondergaan. Verhef gij over ons, o Heere, hoe teder is zijn smeken. En de Heere hoort en redt. Het is altijd weer gebleken, hij die te midden van het oordeel toch steeds zijn kerk zal bouwen. Hij zei ook nu door zijn gena de rots van ons betrouwen, een vaste schuilplaats voor ons hart, zo vervuld van angst en zorgen, waarin wij en onze kinderen vrij en veilig zijn geborgen. Het is een gedicht van mevrouw Eblonk, de Sprokkelhoutjes. Deze avond staat in het teken van rouw. Rouw rondom het verlies van dierbaren. We weten dat er veel verschillende vormen van rouw zijn. Ieder zal daar haar eigen gedachten en ervaring bij hebben. Ieder van ons komt ermee in aanraking. Niemand ontkomt eraan. De dood is in de wereld gekomen. Romeinen 6 vers 23. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En de Heere geven dat dat eeuwigheidswinst voor ons mag hebben en dat hij zelf de lege plaatsen wil vervullen. Voor ieder die het deze avond moeilijk heeft en vindt, geconfronteerd wordt met zijn eigen verdriet, rouw en ziekte, wensen we sterkte toe. We hopen dat deze avond ook mag meedragen tot steun en begrip en dat we ook de rouwenden op mogen dragen. De heer en mevrouw van Ooyen, van harte welkom. U hebt een verre reis gemaakt om ons te vertellen van de stichting Winst uit Verlies. U zult daar van de stichting iets over vertellen, iets over rouw en ook uit uw eigen persoonlijk leven. We wensen u daarbij alles wat nodig is. En ook de leden uit Goes, hartelijk dank dat jullie wilden komen, dat je gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging. We hopen met elkaar op een goede avond. Dan wil ik vragen of meneer Van Ooyen met ons wil beginnen.
Hartelijk dank, mevrouw van de Vrede, ook voor het gedicht. Dat gedicht bevatte onze trouwtekst. Dus mijn vrouw stootte mij gelijk al aan. En dan voel je je gelijk thuis. Dank u wel. We willen deze avond beginnen met het zingen van Psalm 103. Vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103, vers 8. Voorgaan in gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen ook over deze avond. Heere, het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, maar ook in het geheim van uw grote langmoedigheid, dat wij elkaar hier vanavond mogen ontmoeten. Een avond georganiseerd door de vrouwenvereniging en is ons gevraagd iets te vertellen over de stichting Winst uit Verlies. En heren, dat is een heel iets, want wie heeft niet zijn eigen gedachten daarbij? Het is al gezegd, het gaat geen huis, het gaat geen mens voorbij, ziekte, sterven. En heren, wat een wonder dat wij dan ook vanavond bij uw geopend woord daarover mogen nadenken. Dat het alles mag zijn tot vertroosting, tot bemoediging, maar dat het ook mag zijn tot ontdekking, dat we erbij stilgezet worden. En heren, dan vragen wij van u, zoudt gij dan zelf in ons midden willen zijn, met de leiding en de bediening van uw geest, zeker als het gaat over de zaken vanuit uw woord. Wil ons behoeden voor te grote emoties, maar aan de andere kant zeggen we zo dikwijls, laat de tranen maar komen. Dan kent gij al deze dames persoonlijk. En dan zullen er ook zijn wiens gedachten zullen vermenigvuldigen. Maar zoudt gij zelf willen bemoedigen, willen vertroosten vanuit uw woord. Maar dat we boven alle zicht mogen hebben door het geloof op die enige troost die er toch is in leven en in sterven. Om nou het eigendom te mogen zijn van onze Heere Jezus Christus. Hem te kennen is toch het eeuwige leven. Dat ook vanavond zou mogen doorklinken. Dat we daarop nog jaloers gemaakt zouden worden. Want als we dat mogen kennen voor eigen hart en eigen leven, dan kunnen we leven en dan kunnen we sterven. Gedenk deze vrouwenverenigingen, maar ook die gemeenten waar ze vandaan komen, met hun kerkenraden, de dienaren des woords, wil ze allen geven wat nodig is, ook aan het begin van een pas begonnen jaar. Ook in de zorg voor de ouderen, maar zeker ook voor de jeugd, dat ook hier in Zeeland nog jongeren en ouderen getrokken mogen worden, om uit de duisternis te komen tot uw wonderbaar en heerlijk licht. We hebben het pas mogen gedenken, zijn komst in het vlees. Want dan heeft het op vele plaatsen ook mogen klinken. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En dan die wonderlijke namen. O Heere, dat we er iets van zouden mogen kennen. En dat we zo getroost zouden mogen leven en getroost zouden mogen sterven. Gedenk ons dan zo in dit avonduur, wil nog leiden door uw woord en door uw geest, maar ook daarvoor een geopend hart geven. Wij moeten belijden niets verdiend te hebben, maar doe het nog uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan wil ik een gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën. daarvan het 12e hoofdstuk, de eerste 13 versen. Daarom dan ook, alzo wij zo grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aan naar ik deze die zodanige tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijke zoon, dien hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen, zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven. Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën, en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Het is vandaag 8 januari 2025. Precies 7 jaar geleden dat onze oudste zoon het bericht kreeg van dokter Jobse uit Nijmegen: Teunis, het is helemaal mis. De leukemie is helemaal terug. We hadden de laatste weken wel gezien, dat gaat niet goed. Maar wat een slag voor hem, voor zijn gezin, voor ons als ouders. 2 dagen later, het afscheid in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen van dokter Jobse, een Zeeuwse naam. Misschien kent hem iemand wel hier, want inmiddels werkt hij in Vlissingen en in Goes. Afscheid van de dokter. Bedankt dokter voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Maar hoe lang denkt u nog? Het antwoord was: dat is moeilijk te zeggen, Teunis. Maar je moet denken aan een aantal weken, misschien nog een paar maanden. Het werden nog 19 dagen. Toen stierf hij. Hartelijk dank voor de uitnodiging op deze avond Fijn dat de aandacht voor de Stichting Winst uit Verlies er nog steeds is. Bekend is en bekend blijft. Vandaar dat wij ook graag gehoor gaven aan de uitnodiging voor deze avond. Ik hoop dat ik nog weer een keer een indruk mag geven van het werk van Stichting Winst uit Verlies. Wat wij proberen te doen voor mensen die kanker hebben of kanker gehad hebben of dierbaren daaraan verloren hebben. Ik wil me heel kort even voorstellen. Mijn naam is Jan van Ooyen, 68 jaar. Ik mag al bijna 44 jaar getrouwd zijn met Johanna. Ik ben nu bijna 2 jaar gepensioneerd en nog heel druk met heel veel dingen, zakelijk, verenigingen, stichtingen, met de familie, als ambtsdrager, ouderling en scriba in de hersteldhervormde gemeente te Nederhemert, klein dorpje in de Bommelerwaard. Wij mochten 7 kinderen ontvangen, waarvan de oudste deze maand 7 jaar geleden op 36-jarige leeftijd na de ziekte leukemie, bloedkanker, overleden is. Hij was getrouwd en liet zijn vrouw en 5 kinderen achter, toen in de leeftijd van 1,5 tot 10 jaar. Onze jongste is 17, was een nakomertje en die is nog thuis. Het sterven van onze oudste zoon was de aanleiding dat we betrokken raakten bij de Stichting Winst uit Verlies. Een van onze dochters had een jongerenweekend meebeleefd en die kwam thuis met de boodschap: pa, ze zoeken nog een penningmeester in het bestuur. Is dat niet iets voor u? Nou, financiën was mijn vak, mijn beroep. Ik ging bijna met pensioen, dus ik dacht, nou, daar kan ik misschien wel voor gaan inzetten. Mede gezien het feit dat mijn pensioenleeftijd eraan kwam. Zo zijn we dus in aanraking gekomen met Winst uit Verlies. Ik hoop aan de ene kant dat ik u vanavond een beetje handvaten mag geven om op een goede wijze om te gaan met mensen die door kanker getroffen zijn in de familie of in de kerkelijke gemeente. Of als een naaste is overleden door welke ziekte dan ook. In het tweede deel van de lezing zullen we expliciet stilstaan bij rouw en rouwen. Ik zal in het verhaal steeds een beetje schakelen tussen Stichting Winst uit Verlies, dingen naar voren brengen vanuit Gods woord, dat is eigenlijk het belangrijkste, maar ook wat van onze eigen ervaringen. Waarom dit gedeelte gelezen? Hebreeën 12, omdat dit gedeelte vanaf het eerste moment van de ziekte van onze zoon met ons meegegaan is. Daar komen we inhoudelijk zo nog even op terug. Er bestaan in Nederland heel veel verenigingen en stichtingen die iets doen voor mensen met kanker. Ze geven informatie over de ziekte en allerlei gevolgen. Wat u daar alleen niet zult vinden is de troost die de Heer ons in zijn woord biedt. Ook ontbreekt het contact met gelijkgezinden die steun en troost zoeken vanuit Gods woord. Vanuit dat gemis heeft de initiatiefnemer, onze voorzitter, zelf mogen herstellen van kanker, op 27 maart 2010 de eerste landelijke contactdag georganiseerd. Deze dag bleek zo in de behoefte te voorzien dat datzelfde jaar nog een stichting opgericht is, Stichting Winst uit Verlies. En wij zijn met 4 bestuursleden die dat werk mogen doen, allemaal zelf of in de familie betrokken bij kanker. Of geliefden daaraan verloren zijn. De Stichting Winst uit Verlies is dus een stichting voor mensen met kanker, hersteld van kanker of nabestaanden van kankerpatiënten. Met elkaar wordt troost gezocht vanuit Gods woord op de contactdagen die 2 maal per jaar gehouden worden. Kanker. Een woord, misschien schrikt u ervan. Het klinkt zo hard, zo rauw. Kanker. Misschien gebruikt u liever een ander woord. De gevreesde ziekte. Kanker, een woord met een hele diepe lading. Je kunt kanker niet wegduwen of verbloemen door een andere term voor te gebruiken. Zeker niet als je een van de mensen bent, van de vele mensen die per jaar getroffen worden door kanker. 1 op de 3 mensen krijgt op wat voor manier dan ook het kanker te maken. Dus in uw familie, uw gezin, uw gemeente of misschien uzelf. Kanker is een ingrijpende, levensbedreigende ziekte die je heel direct bepaalt bij het einde van je leven. Het raakt jezelf enorm, ook je naasten. Het krijgen van deze boodschap, u hebt kanker, gooit heel je leven op zijn kop. Verbijstering, verwarring, angst, kan ik eraan sterven? Gaat mijn man sterven? Mijn vrouw? Gaat mijn kind sterven? Mijn vader of mijn moeder? Mijn vriend? Mijn vriendin? Dat is meestal de eerste gedachte als de ziekte je leven binnenkomt. Het is niet alleen de persoon zelf die ontzet is, maar ook alle die er in liefde omheen staan, worden diep, diep geraakt. Zo ook bij ons, ons gezin, onze familie. 30 januari 2017, onze oudste zoon Teunis, toen 35 jaar, op de verjaardag van zijn dochter Hanna. Hij leek eerst grieperig, kwakkelen, toen een ernstige boodschap. 'S morgens bloed geprikt, na de middag een poosje naar bed, weer rusten, en toen belde de huisarts. Die kreeg zijn vrouw aan de lijn, en die zei: is je man er ook? Ja, die slaapt, is aan het rusten. Dan gaat hij hem dan maar wakker maken en roepen, want hij moet onmiddellijk naar het ziekenhuis, want we hebben net de bloeduitslag binnengekregen. Hij heeft voor 99% een ernstige vorm van leukemie. Dat is een telefonische boodschap aan zijn vrouw. Eigenlijk helemaal fout natuurlijk, maar het was niet anders. Toen heeft ze hem geroepen: jongen, wakker worden. Eruit. Je moet naar het ziekenhuis. Want je hebt leukemie. Zo kwam de boodschap, de eerste boodschap binnen. Want dan heeft hij met zijn hoofd tegen de deur gebonkt. Ongelooflijk, ongelooflijk. Grote kerel, hij was 2 koppen groter dan ik. Al weken kwakkelen, wat heb ik toch? Voorhoofdsholtontsteking, griep, koorts. Maar toen de boodschap. Met spoed naar het ziekenhuis. Opgenomen, bloed geprikt. Inderdaad, de bevestiging. U hebt een ernstig stadium van leukemie. En dan zit je daar en dan lig je daar. Wij waren er ook. eerste gesprek met zo'n arts. Daar blijven. We gaan morgen nader onderzoek doen, B-merkpunctie. En dan weten we welk soort het is en wat we kunnen doen. Maar u gaat gelijk aan de medicijnen. Want de witte bloedlichaampjes zijn zo hoog dat het eigenlijk al levensbedreigend wordt. We hebben hem daar achtergelaten, zijn vrouw mee naar huis genomen. En naar huis, wij ook naar huis. Nog een tijdje opgezeten, verslagen, onrust, zorg. Over hem, over je kind, over zijn vrouw, over de kinderen. En hoe zal het nou gaan? Toch maar naar bed om 1 uur. Proberen toch maar even te slapen. En wij lazen toen, 's avonds, het dankboek van Philpot. Koren Aren uit de Volle Oost heet het, geloof ik. We kregen dat 44 jaar geleden toen we getrouwd zijn. 1 keer gebruikt en we wilden dat nog wel eens een keer lezen. En we moesten lezen Hebreeën 12, vers 1 tot 13. En dan zijn we gelijk ook even bij de schriftlezing. En dan komt dat zo binnen. Over de zoon die gekastijd wordt. De zoon die hij lief heeft. Dat is heel diep. Toch gaf dat toen wat lucht. Zou God hem lief hebben? Dat hij daarom gekastijd wordt? En dat is wat, hè? Als een boodschap je leven binnenkomt, je gezin, dan gebeurt er iets. Ik heb het net al geschetst. Verslagenheid, verbijstering. Maar wat een wonder dat dan juist op zo'n moment die Bijbel geopend mag worden bij Hebreeën 12. En dat ging dus over de kastijding van de zoon die hij lief heeft. Maar ook die tekst en alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. En ik denk dat wij toen al geoefend werden om iets te zien van de hand Gods. Kastijding uit liefde. Alles ging zo voorspoedig, ook in ons gezin, in onze familie. En dan ineens die slag. Zo kun je als vader en moeder wel eens denken, zal er iets gebeuren? Het gaat allemaal zo goed. Het gaat allemaal vanzelf. Ja, dat gaat niet vanzelf, maar u kent misschien die gedachte wel. En dan ineens, dan is het er. De kastijding. Dat is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar als die droefheid nou mag brengen aan zijn voeten, om het ook in zijn handen te mogen geven, dat zijn oefeningen. En die oefeningen, die houden nooit op. Want denk nou niet dat wij het er altijd mee eens zijn. Maar nou juist vanuit dat stukje toch vertroosting moet te mogen krijgen. Ook over dat zoon. Hij was natuurlijk onze zoon. Mijn zoon. Mijn oudste zoon. En we hadden iets met elkaar. We trokken veel met elkaar op. We konden alles delen. En juist die werd zo getroffen, die werd zo gekastijd. En toen mochten we ook beleven. Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid Gods. Dat kan twee dingen betekenen. Dan snapt u dat wel, hè? Winst uit verlies. Een bijzondere naam voor een stichting, vindt u ook niet? Toen ik deze woorden voor het eerst las in de advertentie, dacht ik, een stichting voor nabestaanden. Mensen die een dierbare verloren hebben. En zeker, ook voor hen is een plaats in onze stichting. Maar besef ook dat je als kankerpatiënt al heel veel gelijk verliest. Je gezondheid, je onbevangenheid, je onafhankelijkheid, je haar, je leven. En dan toch winst? Ja, toch kan het. Wel. Winst uit verlies. Vanuit het woord van God, bijvoorbeeld de psalmen, toen ik de eerste zaterdagavond die week de vierde keer naar het ziekenhuis ging, met knikkende knieën, wat ga ik nu vanavond weer zeggen? Net met de eerste zware chemokuur begonnen. En toen ik net bij zijn bed zat, kwam die grote witte magere hand onder die dekens uit met zijn bijbeltje. Kijk pa, dat heb ik net gelezen. Iets uit Jesaja, ik weet niet precies meer wat. Maar dat heeft me zo vertroost, dat heeft me zo bemoedigd. En toen legde hij het bijbeltje op het nachtkastje. Toen pakte hij zijn telefoon en toen liet hij horen dat zijn vrouw net een berichtje gestuurd had. Het orgelspel. Die speelde thuis op het orgel op Psalm 42. En toen zei hij, pa, die gaan we nu zingen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Toen hebben we samen dat vers gezongen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Weet u, ik kwam daar met knikkende knieën, maar ik ging bemoedigd naar huis. In het spreken en schrijven over onze stichting gebruiken we vaak woorden over erkenning en herkenning. En dat is over en weer met elkaar onderling. Het kan soms een opluchting zijn om te spreken met iemand die echt weet waar je het over hebt. Die vanuit eigen ondervinding kan zeggen, ik begrijp wat je bedoelt. Herkenning. Een mens kan niet zonder. Herkenning in je onmacht, je schuld, je zonde, je angst. Vooral angst. Angst om te sterven. Maar ook om te leven. Met wie kun je nog echt praten? Zelfs bij een dokter of een verpleegkundige ervaar je soms een diepe drempel. Ze hebben het zelf immers niet gehad. Weten ze echt wel waar het over gaat? Kanker? Leukemie? Onze zoon zei later een keer in het ziekenhuis tegen mij, toen ik naast zijn bed zat, pa, u kunt er wel over praten met mij. Maar ik heb het. Ik lig hier. En u gaat straks weer naar huis. Als er sprake is van erkenning en herkenning, gaat het contact veel dieper. Dat geldt ook bij rouw na elk verlies. Het is daarom ook dat we het zelf als heel zinvol ervaren om aanwezig te zijn en een bijdrage te mogen leveren aan het werk van de stichting. Dat geeft dikwijls een dubbel gevoel. Je kijkt er naar uit, maar je ziet er ook tegenop. Weer dat verdriet oprakelen. Weer erover praten. Wat als weer mijn emoties, mijn tranen komen? Allemaal vragen die door je hoofd gaan. Zouden we winst kunnen halen uit de verliezen? Zouden die dagen onze tranen waard zijn? De pijn in je hart, die je misschien niet had gevoeld als je niet gegaan was. Ja, het was het waard. Er is een open sfeer, we staan om elkaar heen en de Bijbel ligt in het midden. En dat is belangrijk, een boodschap van troost. Dan kun je winst halen, ook al is het verlies soms zo ontzettend groot. Ook in de Bijbel neemt verdriet een belangrijke plaats in. Het is een onderdeel van ons leven. In het Oude Testament komt het begrip verdriet ook tegen. Maar ook in de Evangeliën. Diep verdriet komt in de Bijbel vaak aan de orde. Vaak zijn het meestal niet de opbeurendste zaken in de Schrift. Terwijl ze toch ook zo enorm troostvol kunnen zijn. Ze staan immers zo dicht bij ons. In ons lijden, in onze pijn, in onze rouw en onze smart. Verdriet voert soms langs diepe dalen en raakt de kern van je bestaan. Rouw voelt dan als rouw. Rouw met A-U. Ruw, weerbarstig. Maar verdriet wil ons ook kwetsbaar maken en ons open laten staan voor troost. Het is daarom zo waardevol als je mensen om je heen mag ontmoeten die je mogen troosten. Tot nu toe organiseren we 2 keer per jaar een landelijke contactdag. In het voorjaar meestal in april, najaar oktober, november. We proberen als bestuur een predikant uit te nodigen die er zelf ook iets uit ervaring van weet. Of in zijn eigen leven of in zijn gezin. En alle predikanten maken het ook mee van heel nabij in de gemeente, in het pastoraat. Die predikant houdt een lezing, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. En de morgen sluiten we altijd af met een maaltijd. Dan proberen we ruimte te geven voor onderlinge ontmoeting. Het hoeft niet, maar als je kunt en wilt praten, dan is er alle gelegenheid voor. Wil je niet praten en alleen maar luisteren, is het ook goed. Iedereen mag doen waar hij of zij behoefte aan heeft. In de praktijk is het zo dat de tijd altijd te kort is. Want er komen 100 mensen die met hetzelfde te maken hebben. Die kunnen echt hun gevoelens delen. Zowel medisch, maar ook geestelijk. Vanuit de beleving. 100 mensen is groot genoeg, de groep. Als de groep groter zou worden, is de intimiteit weg. Dus we zijn heel tevreden als er kleine 100 of 100 mensen zijn. Er is een trouwe groep die steeds komt, al jaren. Soms zijn mensen te ziek om te komen. Soms zien we mensen niet meer omdat ze zijn overleden. Hun familie soms toch weer wel. Op zaterdag 29 maart aanstaande is de volgende contactdag in de Bethlehemkerk in Woerden. En dan spreekt dominee W.L. van der Staaij uit Scheveningen. Ik weet niet het onderwerp nog. Maar er zal ongetwijfeld een onderwerp zijn wat ermee te maken heeft. Ook organiseren we 1 keer per jaar een informele contactdag. Meestal een boottocht. Er is dan geen spreker, maar de mensen kunnen elkaar ontmoeten, een kopje koffie drinken, een broodje eten. Het voorziet echt in een behoefte. Want mensen komen niet uitgepraat. Mensen die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. De meesten weten de afloop maar amper dat we ook nog een stukje gevaren hebben. Niks gezien, alleen maar contact. Daarnaast organiseren we één keer per jaar ook een jongerenweekend, speciaal voor jongeren tussen 15 en 25, 30 zeg maar. Jongeren die zelf of in de familie met kanker te maken hebben of gehad hebben. Die kunnen elkaar ontmoeten, die doen een ontspanningsstukje, iets maken met elkaar, iets schilderen of zo. Maar ook het gesprek onder leiding van degene die de leiding heeft, een bestuurslid van de stichting. En bij al deze activiteiten proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Want juist ook mensen die hiermee te maken hebben, al zoveel kosten dikwijls. Die de ziekte met zich meebrengt. Vandaar dat we de collecte straks bij het zingen voor de pauze van harte aanbevelen. Naast onze activiteiten hebben we een website met informatie, ruimte voor onderling contact. Als er behoefte is, kun je daar een column laten plaatsen of een ervaring schrijven. Verder zie je daar ook alle organisatorische dingen van de stichting. En u kunt, als u dat wil, donateur worden voor minimaal 15 euro per jaar. Als dat te veel voor u is, mag het ook een lager bedrag zijn. Dan krijgt u ook alle informatie toegestuurd per mail. Wordt steeds meer digitaal, omdat het ook op papier zo heel duur is. En daar kunt u eventueel straks een formulier voor invullen of laten invullen als u donateur wilt worden van de stichting. Dat is de informatie over onze stichting. Hoe ga je als gezond mens om met mensen met kanker of met hen die een verlies geleden hebben? Dat is heel moeilijk te verwoorden. Al is het je man of vrouw, dan ben je het nog niet zelf. Dan is het nog die ander, hoe nauw ook betrokken. Onze ervaring is luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Meelijden, er voor hen zijn. Mensen vinden het vaak fijn als ze hun verhaal kwijt kunnen en kunnen vertellen. Probeer dat ook zo gewoon mogelijk te doen. Niet overdreven ernstig, ook niet overdreven vrolijk, maar doe gewoon. Ik las in dit verband ergens, troosten is niet het antwoord weten, voordat de vraag werkelijk is gesteld. Het is niet het aandragen van allerlei goed bedoelde adviezen, die mensen zo ontzettend moe kunnen maken. Troosten is niet het wegduwen van opstandigheid of het voorschrijven, zo moet je je voelen. Je kunt dat niet aanpraten. Troost is ook niet te vinden in pasklare antwoorden op alle waarom vragen. Die zijn er ook veel. Waarom? Waarom deze ziekte? Waarom ik? Troosten is aandachtig luisteren, zodat het verdriet in woorden en tranen naar buiten kan stromen. Troosten is kunnen zwijgen, een blik, een aanraking, een veilig gevoel, vertrouwen laten voelen. Het is samen worstelen, zoeken en hopen. Het is deel uitmaken van het verdriet, van de pijn. In plaats van wegnemen van het verdriet. Het is het verdriet ook durven benoemen. Durven vragen. Toen onze zoon in de laatste fase van zijn leven kwam, vooral de laatste week zat hij niet meer op bezoek te wachten. Hij drukte het wel eens zo uit: door al dat bezoek heb ik nog geen tijd om te sterven. Weten jullie wel dat ik aan het sterven ben? Op de ene laatste avond zei hij, nu wil ik morgen hier niemand meer zien. Geen dominee, geen ouderling, geen dokter. Alleen jullie als ouders en schoonouders mogen nog even komen. Ik hoop alleen 's morgens nog even naar de preek te kunnen luisteren met mijn vrouw. Als ik er nog ben. En dat mocht gebeuren. Na een spannende, moeilijke nacht. En onder die laatste preek mocht zijn ziel in de ruimte gesteld worden. De dominee preekte over Marcus 2, over de tekst, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En dat mocht met kracht in zijn hart ingaan, toegepast worden. En voor ons kwam toen dat woordje, Zoon, weer terug. Zoon, de Zoon die ik lief heb, kastijd ik. En nu, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Daarna heeft hij zijn kinderen nog even bij zich gehad, van allemaal nog een keer afscheid genomen. En wat dan ook heel bijzonder was, hij heeft ze nog de hoge priesterlijke zegen mogen meegeven. Hij zei, dat heb ik al heel de week al gewild, maar toen kon het niet. En nu kan het wel. Indrukwekkend om dan die kinderen bij dat bed geknield te zien en een stervende vader die die grote handen op die hoofdjes legde en het heel duidelijk uitsprak, met een zwakke stem, maar toch duidelijk. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. En op zijn verzoek zongen we toen nog Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Toen is hij 's middags in coma geraakt en de nacht daarna gestorven. Rauw, rouwen. Eigenlijk was het hele ziekteproces al een tijd van rouw en rouwen. Dat, je zou zeggen, dat is te vroeg, maar toch, alles, elke keer dat verlies van gezondheid, van mogelijkheden, dan beleef je met z'n allen eigenlijk al een stukje rouw. Na zijn sterven was er een bijzondere week van rouwen. Dat was een diepe ervaring. En het begin van een periode die nooit meer afgesloten wordt. Vooral samen met zijn vrouw en lieve kinderen, broers en zussen, die allemaal heel erg en goed aan elkaar verbonden waren. Hoe waardevol waren de momenten dat er een predikant kwam, het woord opende, als de ouderlingen 's avonds kwamen afsluiten. Hoe indrukwekkend de avond van de condoleance. 1300 mensen langskwamen om hun meeleven te betuigen, maar ook die diepe troostwoorden en getuigenissen die wederzijds uitgewisseld mochten worden. Toen 2 dagen later de rouwdienst en de begrafenis. Voordat we van het woonhuis naar de kerk gingen, hebben we met het gezin de kist gesloten. Zien we papa nou nooit meer? Nee, nooit meer. Gelezen Psalm 43. Gebeden om kracht, om leiding. Toen naar de kerk, een volle kerk, waar 550 mensen zaten. Door broers en zwagers op de schouders gedragen. Wij liepen erachter, onvergetelijk. Een ernstige, diepgaande overdenking over Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Hij had tegen de predikant gezegd, een paar dagen tevoren, dominee, als u mij nou eerdaags moet begraven, wilt u dan niks van mij zeggen, maar alleen het woord bedienen. En dat mocht. Hoe diep en hoe waardevol ook, hoe intens beleefd, toch gaat er een heel stuk langs je heen. Toch vertel ik deze details, omdat het indrukken zijn die het rouwen mee bepalen. Ik wil u meegeven om juist in deze omstandigheden ook te denken aan eerbied, stijl, plechtigheid en vorm. Je zou misschien zeggen, daar heb je me niks aan, maar toch bepaalt dat ook het mede het terugzien op deze ontzaglijke dingen. Dit bepaalt een stuk verwerking, ook het rouwen. Ook de uiterlijke gebruiken, kleding, de klok die luidt, stilte, uiteraard streeksgewijs en naar ieders keuze. Toch het echte rouwen begint voor onze beleving pas daarna en houdt nooit meer op. Daarop willen we nu wat dieper ingaan. Bij drie aspecten zullen we kort stilstaan. Rouwen in de Bijbel, rouw in de psychologie en rouw in de beleving. Rouw in de Bijbel. Op de vierde bladzijde van Genesis gebeurt er al iets vreselijks. Kaïn slaat zijn broeder Abel dood. Diepe rouw moet dat geweest zijn van Adam en Eva. En het gezin, het eerste gezin, na de schepping. Er staat weinig van beschreven, maar dat moet wat geweest zijn. De eerste dode. Een geliefde zoon. Een geliefde broer. Vermoord door zijn broer. Rouw. En bij Kaïn ook vroeging. Ook werd in de Bijbel over rouw gesproken bij het sterven van vader Jacob in Egypte. Er wordt gesproken over een zware rouw van 7 dagen. Zodanig dat de Egyptenaren het opmerkten. Wat is dit? Hoe dieper de liefdesbanden, hoe dieper en zwaarder de rouw. Bij het afsluiten van de begrafenis heb ik wel eens gezegd, waarom nu zoveel smart, zoveel rouw? Omdat er zoveel liefde was. Hoe meer liefde, hoe meer smart. Dus laat komen, laat gaan al die tranen. Rouwen in de Bijbel komt niet alleen voor na het sterven van geliefden, maar ook bij grote verliezen, bijvoorbeeld in oorlog, na een oorlog. Maar dan ook in de zin van berouw. Als het volk Israël het weer verzondigd had, werden ze in hun berouw als het ware in rouw gedompeld. Het ging gepaard met belijdenis van zonde en schuld, ook met allerlei uiterlijke kenmerken. Esra ging in de rouw over de overtreding der weggevoerden. Hij at en dronk niet. Wat denkt u van Job, toen hij op de ashoop zat, na alle verliezen die hij geleden had? Wat ben ik soms blij dat niet alleen Job 1 en 2 in de Bijbel staan, maar ook Job 3 en 4 en al die hoofdstukken daarna. Want Job antwoordde en hij zeide: de dag vergaat waarin ik geboren ben, en de nacht waarin men zei, een knechtje is ontvangen. Diezelfde dag zei duisternis. En later, maar zijn vlees nog aan hem zijnde, heeft smart, en zijn ziel in hem zijnde, heeft rouw. Het heeft dus iets ook met de ziel te maken, met het innerlijk, met het beleven. Met je zijn. Ook bij Job. Ook in het Nieuwe Testament komen we rouw tegen. We denken ook aan Johannes 11. Waar de Heer Jezus weende bij het graf van Lazarus. Dat was liefde. Hoe diep ook. Maar hoe vertroostend. Dan in Handelingen 8. Bij de steniging van Stefanus. Enige godvruchtige mannen droegen Stefanus te samen ten graven en maakten grote rouw over hem. Wat moet dat ook een gebeurtenis zijn geweest? Hun geliefde diaken gestenigd, vermoord. Maar eeuwig gelukkig. Want er staat een getuigenis, hij mocht zien een geopende hemel. En Jezus staande om hem te ontvangen. En tenslotte komt het woordje rouw ook terug in de openbaring van Johannes, hoofdstuk 21, vers 5. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. In de eeuwige heerlijkheid zal straks geen rouw meer zijn. Dan is het alles voorbij. Maar wij moeten er nog door. Wat kan het ontzettend zwaar zijn als we rouwen om het verlies van geliefden. Of het nu man, vrouw, ouders, kind of kinderen betreft. Ook vanuit de psychologie is heel wat nagedacht, geschreven, gepubliceerd over rouw en rouwen. We lichten er kort enige dingen uit. Door Elisabeth Kübler-Ross werden de rouwstadia beschreven. Ontkenning, woede, marchanderen, depressie en overgave. Lang niet iedereen die met rouw wordt geconfronteerd herkent deze stadia. En zeker ook niet altijd de volgorde ervan. Ik vergelijk het even met de drie stukken van de Heidelberger Catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. Uiteraard is er een volgorde. De wet gaat voor het evangelie. En geen dankbaarheid zonder verlossing. Geen heiligmaking zonder rechtvaardigmaking. Maar als het goed is, lopen in het geestelijk leven al deze stukken door elkaar heen. Aan het einde van haar leven erkende Kübler-Ross de zwakte van haar model. Toch heeft het in Nederland nog steeds bekendheid en wordt er ook in de psychologie steeds mee gewerkt. U hebt ook in het RD kunnen lezen hoe mevrouw Buitink-Heibloem enkele weken terug er tegen aankijkt. De Vlaamse psycholoog en rouwdeskundige Manu Keerse heeft hele mooie belangrijke dingen geschreven. Die spreekt niet over rouwstadia, maar over rouwtaken. De realiteit van het verlies onder ogen zien. Je moet eraan werken. Zeker een bepaalde zakelijke nuchterheid is nodig. Je kunt je niet altijd laten leiden door je emoties, maar het werken aan rouwtaken heeft niet zomaar vanzelf resultaat. Alleen in de wetenschap dat je daarbij afhankelijk bent van Gods zegen. Een recent citaat ook van mevrouw Buitink-Heibloem in het RD. William Wodden, een Amerikaans rouwdeskundige, spreekt ook over rouwtaken. Hij bedoelt met de term taak dat een rouwende iets kan en moet doen, in plaats van alleen het rouwproces te ondergaan. Hij vindt dat een rouwende met de volgende vier taken te maken heeft. Ten eerste, het verlies aanvaarden, de pijn doorvoelen, aanpassen aan een leven waarin de overledene geen deel meer uitmaakt, en het verlies een plek geven zonder de overledene verder te kunnen leven. Menigmaal wordt gevraagd: en heb je het al een plekje kunnen geven? Of heb je het al een beetje verwerkt? Nee, het houdt nooit op. Dit waren zomaar kort enkele voorbeelden hoe het vanuit de psychologie benaderd wordt. De werkelijkheid, de beleving vanuit de eigen ervaring is dieper. Geestelijk zouden we zeggen, dat is bevindelijk, dat is bevonden, dat speelt zich af in je eigen hart, leven, tot in de diepte van je ziel. We moeten naar het einde. Mijn vrouw zegt altijd, dat nooit meer. Deze uitspraak omsluit die hele diepe beleving van een ingrijpend verlies. Pijn, gemis, smart, leegte, verlangen. Zonder de psychologische benaderingen weg te zetten, want er zit zeker herkenning in, willen wij zeggen dat het veel dieper en ingewikkelder is dan vanuit welke benadering ook. Eigenlijk is het niet goed te bespreken, het is beleven, een gevoelen, het gemis, de smart. Alleen zij die het beleven, weten het ook. Wat ook heel moeilijk is, dat iedereen bij hetzelfde verlies het totaal anders kan beleven. Dat mag. Daarom is het toch soms lastig om dat in termen en fasen weer te geven. Het kan namelijk ook per tijdsbestek verschillen. Soms lijkt het wat rustig en aanvaard te zijn. Terwijl het in een andere periode, bijvoorbeeld aan het einde van het jaar, of bij bepaalde gedenkdagen, gebeurtenissen, in alle heftigheid en diepte weer terugkomt. Daarbij zijn er ook verschillen in karakters, emoties, man of vrouw, kind of ouder. Wat is het dan ook belangrijk om het goed te hebben en te maken met elkaar. Er mag in ons leven niets tussen zitten. Echt niet. Ik hoorde dominee W. aan zondag nog zeggen, in de rouwdienst van zijn eigen dochter Rodé, mensen, als er wat is, maak het nu goed. Maak alsjeblieft geen ruzie. Het was zo goed tussen ons. Toen ze naar school fietste. Dag pap, dag mam. Als de dood ertussen komt, kan het nooit meer goed gemaakt worden. En dan zal de spijt, de rouw, veel erger en onherroepelijker maken. Rouwen bij kinderen. Dat verloopt anders dan bij volwassenen. Een paar aspecten. Voor jonge kinderen is het moeilijk te bevatten wat de dood is, de werkelijkheid van de dood. Ook kan het heel verschillend zijn per tijdstip. Het ene moment diep verdriet, het volgende moment weer vrolijk aan het spelen. In de prille jeugd kunnen ze soms dingen wegstoppen en verbergen. En later de werkelijkheid pas beseffen, bij het ouder worden en echt weer opnieuw en anders rouwen. Ook kunnen allerlei gevoelens van onbegrip ontstaan, geslotenheid bij pubers en bij jongvolwassenen, met als diepte en achtergrond diepe rouw. Wat voor ons heel belangrijk is gebleken is eerlijkheid, goede voorbereiding, geen verwachtingen wekken die niet reëel zijn. Onze zoon heeft de laatste weken van zijn leven de kinderen helemaal zelf voorbereid. Met boekjes, Piet heeft verdriet en zo'n soort boekjes. Dat kan bij ziekte wel. Helaas, als een ouder bijvoorbeeld verongelukt of plotseling sterft, kan dat niet. Dan is alles heel anders. Daar is niemand op voorbereid. Bij verlies is er ook het, met betrekking tot het rouwen, een heel belangrijk punt. Zo niet het belangrijkste punt, maar ook een heel teer punt. Ja, toch het belangrijkste punt. Hoe is onze geliefde gestorven. Was er de troost van zondag 1? Dat is toch de enige troost in leven en in sterven. Want dat bepaalt immers de eeuwige bestemming van onze geliefden. Hiermee komen we op een ontzaglijk punt. Als we niet weten of niet de zekerheid hebben dat onze geliefde een goede ruil mocht doen, het zij jong, het zij oud, dan geeft dat extra hartepijn. Hoe moeilijk ook, we kunnen er niet omheen ook dat concreet te benoemen. Hoe gaan we er dan mee om? Kunnen en mogen we dan toch God, God laten? Hij is een rechtvaardig, maar ook een barmhartig God. En dat is een heel stuk, en daarom spreken we er teer over. Dat ligt zo gevoelig. En dan moeten en mogen we toch ook zeggen, dat de vraagsteller van Heidelbergse Catechisme zondag 1 niet alleen spreekt over troost bij het sterven, maar in leven en in sterven. Pastoraal probeer ik vooral ook bij jonge mensen, maar ook ouderen, bij ouderen, te wijzen op het belang van een getroost leven. Dat we de beste tijd van ons leven, de langste tijd van ons leven, getroost mogen leven. Want zoals we leven, zullen we ook sterven. Jonge mensen, ouderen, zoekt de Heere te kennen. Het kan geen uitstel leiden. We moeten verzoend zijn door het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Onze jongen was een gehoorzame, lieve, nette, keurige, godsdienstige jongen en man. Maar met dat alles wist hij, hiermee kan ik niet voor God verschijnen. Er is meer nodig. Het moet maar klinken uit de mond van de dokter, jongen. We kunnen niets meer voor je doen. Dan komt het er wel op aan. Wat was er die laatste weken, terwijl hij het lichamelijk eigenlijk al niet meer aankon, een strijd, een diepe strijd. En niemand kon hem helpen. Zijn vrouw niet, zijn vader niet, en ook de dominee niet. Wat was het dan ook voor hem een groot wonder, om in de laatste uren van zijn korte leven dat te mogen ontvangen. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Vrede met God, een vrede die alle verstand te boven gaat. In alle verdriet, in alle gemis, in alle rouw, toch blijdschap, winst uit verlies. Je zou ook kunnen zeggen, winst in verlies. We willen nu samen nog zingen, Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En tijdens dat zingen zal er dus worden gecollecteerd. 27 vers 7. Korte mededelingen nog. In de pauze is er zometeen ook een boekentafel, waar wat kleine boekjes zijn die gratis mee te nemen zijn. Er zijn ook nog enkele boeken te koop, met als inhoud inleidingen die in het verleden gehouden zijn. Dat zijn boeken door de stichting uitgegeven. 1 voor 15, 2 voor 25. Maar ik vermoed dat er misschien hier al wel ooit verkocht zijn op een vorige avond. U kunt dus donateur worden en voor iedereen is er een schrijfblokje en een pen. En na de pauze, ja, is er nog kort gelegenheid om iets te vragen of op te merken of met ons te delen. En dan is het de gedachte om 9:30 af te sluiten, hè? Ja. Dan is nu dus eerst pauze. En de koffie is achteraan te verkrijgen, begrijp ik, hè? Dames. Oh, wat zijn ze gewillig hier. We hebben nog een klein kwartiertje, want uw bestuur wil graag dat het om 9:30 afgesloten is. Sommigen moeten nog een reisje maken, sommigen moeten tijds naar bed. Dus, ik heb niet gezegd, doe maar schriftelijk vragen, dat mag ook als iemand een briefje hebt en iets opschrijft. Maar heeft iemand een vraag of een opmerking? Of iemand die iets wil delen, dan is daar nu de gelegenheid voor. Ja, niet zoveel, want dan zie je toch dat ze na een bepaalde tijd dan toch ja, afhaken is een raar woord, maar dan komen ze niet meer. Ik vertelde net in kort verband even over onze vorige penningmeester. Dat was ook een jonge man. Die kreeg Hodgkin toen hij verkering had. Was hij 19 jaar of zo. En die is na heel wat kuren genezen. Is getrouwd, heeft zelfs twee kinderen mogen krijgen. Die hebben het nog een paar jaar volgehouden bij de stichting. En toen is hij toch gestopt. En dat is ook een beetje te begrijpen. Dan vraagt je gezin alle aandacht en toch ook nog wel wat gevolgen natuurlijk, hè, want dat kuren, dat is wat. Hè. Mensen die dat zelf meegemaakt hebben of van nabij, die weten dat. Dat is een heel iets kuren. Ja, maar die haken meestal dan toch wel een keer weer af, zeg maar. Ja. Het is heel ook verschillend qua leeftijden soms. Er zijn soms wel eens hele jonge mensen op zo'n contactdag. Ja, en er komen soms ook diepe emoties naar voren, zeg maar. Ja, de laatste keer was er ook een jonge vrouw van 27 of zo, 6, 27. Twee kinderen. Die had ook een ernstige vorm van borstkanker. wat na bestralen en operatie en chemo dus rustig was, zeg maar, nu. Maar ja, kan zo mooi terugkomen. Maar die sprak ter hak ook uit daar, van, ja, bedankt voor de woorden die gesproken werden, hè. Het ging over, u hebt leidzaamheid van nodig. Maar ze sprak ook haar nood uit en haar zorg van, wat als het terugkomt. En ze eindigde eigenlijk met de opmerking, ik weet me soms geen raad. En toen zei de spreker, nee, wees naar mij, daar kunt u misschien wel iets van vertellen. En hij doelde op het verhaal van onze zoon. Hij kende die dus ook. En ik ging staan en ik dacht, ja, wat moet ik nou zeggen, hè, het verhaal dat... Ik zeg, ik heb die mevrouw net horen zeggen, ik weet me geen raad. Het was eind november, dus ik zei, we zitten bijna weer in de adventstijd. En dan komt zo dikwijls ook dat stukje uit Jesaja 9 naar voren. Een kind is ons gegeven, een zoon is ons geboren. Dat is andersom, maar... En dan die namen, de tweede naam, zijn naam is Raad. Als je nou radeloos bent en geen raad meer weet over je ziekte of over het naderende sterven, bij hem is raad. Bij hem alleen. En waar kun je je ook als ouder of als ambtsdrager, predikant, machteloos voelen als je zit of staat bij het bed van iemand die zo ziek is. En die ook die angst heeft van, ja, kan ik hier aan sterven? Of als er zelfs gezegd is, nog een paar weken of een paar maanden. En dan kun je als ambtsdrager ook soms heel machteloos voelen. Of als vader, of moeder, of schoonmoeder, maakt niet uit. En dan kun je je geliefde wijzen op het woord, op hem die gezegd heeft, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn, maar we kunnen het niet geven. De predikant die onze zoon begeleidde, die zou het er wel in willen gieten. En in heel dat jaar ziek zijn, dat was dus een heel jaar, waren er gewoon bijzondere momenten steeds, dat je tijdens zingen of dat je de aanwezigheid van God voelde en dat het waar was, hè? Dus dat hij de zoon kastijdde, maar het ging ergens naartoe, zeg maar. Maar als het dan kort erbij komt, dan kan het heel donker worden. Dan kan het toch wel heel donker worden. En dan is zijn werk alleen. En ik denk dat ik dat ook nog moet benadrukken, dat wij ook daarom hier staan en zitten, om dat te benadrukken, dat er nou bij hem raad is, ook bij het naderen van de dood. Maar daar moeten we het niet op aan laten komen. Als we jong zijn of oud, ik zeg dat ook dikwijls tegen jonge mensen, pastoraal, als het gaat over die vraag van de catechismus, wat is uw enige troost? Niet alleen met sterven, maar in leven. Dus dat je dus getroost mag leven. Dus als je 50 bent of 80, maar ook als je 25 bent en net getrouwd of zo. En het is misschien wat scherp wat ik nu zeg, en ik had het net met de dames, hoe is dat hier? We zijn als reformatorische gezinten, kerkelijk mee levend, alles keurig in orde. Dus in onze gemeente ook zo, alles draait, alle functies zijn bezet, alle ambten. En Er mag ook mijn leven zijn, maar zo velen lopen gezapig over de wereld. Ze horen het en keurig leven, gehoorzaam, kerkelijk, netjes. Dan kun je niet meer sterven. Er is iets anders nodig. En dat kan nog, ook in 2018 was het toen, maar ook nog in 2025. En ik zeg ook altijd, als iemand behouden wordt, is het 100% genade. Als iemand verloren gaat, is het 100% eigen schuld. Want dan staat er, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En als je nou nog een man mag hebben, en kinderen of een gezin, dat is de ernst van het leven. En alles gaat zo rustig verder. We gaan keurig naar de kerk en we doen overal aan mee. En allemaal goed, er is niks van te zeggen, dat hoort zo, dat is uw plicht. Maar wat betekent nou in werkelijkheid voor je? Als de dokter, diezelfde dokter Jobsen, die werkt hier nu in Goes en in Vlissingen, oncoloog, hematoloog, als die tegen u of uw man of uw kind zegt, we kunnen niks meer voor je doen. Wat dan? Maar dat is de ernst van het leven. En laat dat dan ook als indruk achterblijven van deze avond. Het kan nog, ook in 2025. En hij is gewillig. Dus het gaat niet om ons, het gaat niet over ons verhaal, maar laat dat meegaan naar uw huizen. Het kan nog, ook in 2025. En het is zo noodzakelijk. Want morgen kan die boodschap komen. Dat zeg ik niet om te dreigen. Ik op huisbezoek wil ik ook niet zo graag aan me dreigen met ziekte en sterven. Want dat wordt natuurlijk veel gedaan. Hè? Predikanten, ouderlingen, die dreigen dikwijls toch wel van met ziekte en sterven en zo. Natuurlijk. Dan komt het erop aan. Maar om nou in de gezonde dagen, als alles goed is, hem... Ja, hem niet meer te kunnen missen. Iemand nog één dringende vraag of opmerking? Zo niet, dan gaan we afsluiten. U wil eerst nog wat zeggen.
Meneer Van Ooyen, hartelijk dank voor uw indringende en onderwijzende en gevoelvolle inleiding. Hartelijk dank. Afgelopen zondag hebben we hier in Zeeland ook de eerste catechismus gehoord. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. En dat wensen we iedereen toe. Er was afgesproken dat u reiskosten krijgt. Dat is nummer 1. Dit is het collectegeld. Dat is een collecte van €210.
Ja,
dat is heel mooi.
Hartelijk dank.
En dit is nog voor Johanna. Wij heten allebei hetzelfde. Alsjeblieft.
Dankjewel.
En dit is een theebloem. Alsjeblieft.
Een theebloem?
Ja.
Van die fijne bloemetjes.
Dat wordt een hele mooie bloem als die in het kokend water legt.
Moet die in het kokend water?
Ja.
Komt
Dan kunt u thee drinken, ja.
Oh.
Ja. We hebben nog een paar mededelingen voor de leden. De volgende verenigingsavond, dat is bij Leven en Welzijn 22 januari en dan zal het bestuursverkiezing zijn. Annemiek en Jolien die zijn aftredend en herkiesbaar. En Sonja die is ook aftredend, maar niet herkiesbaar. Dus denk er goed over na. 4 februari, dat is op een dinsdag bij Leven en Welzijn, dan is het een regioavond. Dominee van de Kuil zal dan spreken in Waarden. Dienende vrouwen rondom de Heere Jezus. Vanaf 7:30 en dan willen we de 22e januari even een lijst rond laten gaan wie of er mee wil daar naartoe. Dus dat is op 4 februari. Wilt u dan met ons eindigen?
Dan zullen we samen de Heere danken voor deze avond. Heere, aan het einde gekomen van deze avond, past het ons uw grote en heilige naam ootmoedig dank te zeggen, dat we hier mochten zijn, al die harten, al die zielen, ieder met hun eigen noden en zorgen, want er is geen huis zonder kruis en geen hart zonder smart. En wat kunnen de diepe wonden geslagen zijn, wonden die nooit meer helen. Maar om dan iets te mogen ervaren, dat er bij u balsem is, balsem uit Gilead, dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus, dat toegepast te krijgen voor eigen hart en eigen leven. En er zijn er vele dingen besproken over de stichting, over het werk, over rouwen, rouwen in de Bijbel, rouwen in de psychologie, maar ook wat het betekent voor een mensenhart, voor een ziel. Als er zulke diepe wonden soms geslagen zijn, o Heere, wil Gij vertroosten met die enige troost die er is in de Heere Jezus Christus om zijn eigendom te mogen zijn. En dan hebben we ook in het bijzonder geprobeerd de jongeren aan te spreken, maar ook de ouderen, om hem nou te zoeken, omdat het nog kan, ook in 2025. Vergeef al het zondige, ook als we misschien te emotioneel onszelf bedoeld hebben, maar dat Gij nou de eer mag ontvangen, ook van deze avond, in de verheerlijking van uw eigen werk, in het zaligen van zondaren. Gedenk de vrouwenverenigingen, de besturen, gedenk de gemeenten, de kerkenraden, de herders en leraren van de gemeente. O Heere, wil alles geven wat nodig is, maar boven alles onthoud ze ook hier, uw Heilige Geest niet. Woon en werk nog onder dit volk. Heb dank voor al het goede wat Gij gaf, de gesprekken, de indrukken, en dat het nog een blijvende indruk zou mogen achterlaten. Brengen ieder veilig thuis, ook ons als we nog een hele reis te maken hebben, geleid ons op de gevaarvolle wegen, en dat uw naam alleen de eer zou mogen ontvangen, die gij zo eeuwig waard zijt, uit genade om Jezus wil. Amen. Kunnen we nog een versje zingen? 32 vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Hartelijk dank dat wij in uw midden mochten zijn. Hartelijk dank voor de collecte en voor de vergoeding van de kosten. En wij wensen u allen Gods zegen en wel thuis.
Ik wil ook nog de vereniging van Goes nogmaals bedanken voor jullie komst. Dat hebben we erg gewaardeerd.